Gemeente, een enkele mededeling. De collecte vandaag is voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas. En volgende week is de collecte voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en tweede vers van Psalm 58. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht? Nee, gij smeet ongerechtigheden. 1 en 2 van Psalm 58. Wij luisteren nu naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het evangelie uit Matteüs, 26e hoofdstuk, de versen 57 tot en met 68. Matteüs 26 vanaf vers 57 tot en met 68. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 54. Want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester. Alwaar de schriftgeleerden en de ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal van de hoge priester. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigen tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in drie dagen die bouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets. Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde en zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij de Christus zijt, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen ze in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft?
Thank you.
Gemeente, wij volgen in deze lijdenstijd de heiland op zijn lijdensweg. En we doen dat, zoals ik u vorige week zei, aan de hand van de aankondiging die de Heer Jezus zelf heeft gegeven. Toen hij voor de derde maal over zijn aanstaande lijden en sterven met zijn discipelen sprak. We lazen daarvan in Markus 10, vers 33, waar Jezus zei: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En dan is het eerste wat hem daar overkomen zal, zoals hij dat hier onder woorden brengt: en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. Daar stonden wij vorige week bij stil. Het tweede wat hij noemt is: en zij zullen hem ter dood veroordelen. En daar letten wij vanmorgen op. En we doen dat aan de hand van Matteüs 26, de versen 65 en 66. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Laten wij samen de Heere bidden. Wij danken de Heere dat broeder van Nimwegen weer uit het ziekenhuis naar huis mocht. En wij bidden voor zuster Agathe Bom-Driessen, die in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Wij willen uw aangezicht zoeken, Heere, op deze zondagmorgen, nu gij ons samenbrengt rondom het evangelie van uw genade, zoals dat bijzonder ook is geopenbaard in de Heere Jezus, in zijn lijden en sterven. En vanmorgen dan heel bijzonder in het feit dat hij ook ter dood veroordeeld is. En zo heeft hij de weg moeten gaan. Zo hebt gij, o heiland, uw belofte, uw toezegging waargemaakt. En u hebt in alle opzichten de wil des vaders gedaan. In grote gehoorzaamheid hebt u al de geboden van de heilige wet volbracht, met gedachten, woorden en werken. En er is in heel uw leven nooit één moment geweest waarop u ongehoorzaam bent geweest. Er ligt op u nooit enige blaam en er is nooit enige reden voor wie dan ook om u te wijzen op zonde en ongerechtigheid. En u hebt het kunnen zeggen, te midden van de schare: wie van u overtuigt mij van zonde? En toen was er niemand die naar voren trad om een beschuldiging te uiten. Heren, maar hoewel u dadelijk gehoorzaam bent geweest in alle opzichten en met der daad alles gedaan hebt wat van mensenkinderen gevraagd wordt in de heilige wet, bent u toch ook die weg van lijden en sterven gegaan. En hebt u ook die wil van uw vader willen volbrengen. En hebt u op u genomen het dragen van de straf, het betalen van de schuld, het herstellen van wat verwoest en stuk gemaakt is, het geven aan uw vader van zijn heilig goddelijk recht. En als het geëist werd en u verdrukt werd, hebt u uw mond niet open gedaan en zeker niet om te protesteren. Maar u bent gegaan, ook in die lijdensweg, in de volle gehoorzaamheid die u als de knecht des Heren betaamde. En zo hebt u ook in alle gehoorzaamheid geleden en zijt u in gehoorzaamheid gestorven. En zo bent u een volkomen zaligmaker, o Heren. En zo hebben wij u nodig. Met minder kon het niet. Een andere zaligmaker kan het voor ons niet. Maar u kunt het wel, ons zalig maken, ons verlossen van het hoogste kwaad en brengen tot het grootste goed. onze redden uit de verlorenheid van dood en verderf en duisternis, en ons brengen tot zaligheid en heerlijkheid en licht en vrede en verzoening met God. Heere, mogen wij u zo ook kennen. En als we u zo mogen horen verkondigen in deze lijdenstijd, wilt ge uzelf dan ook noodzakelijk maken en ook dierbaarheid en gepastheid geven, opdat wij in onze dwaasheid en blindheid en onkunde mogen beginnen te zien wie ge zijt en hoe we u zo ook nodig hebben. Wilt ge door uw Heilige Geest onze ogen openen voor wie wij zijn en voor wat onze nood is en voor het feit dat wij onder het oordeel des doods liggen en dat we dat oordeel ook zeker zullen ondergaan omdat uw woord, uw vonnis ook onherroepelijk is. Wilt u er ons oog voor geven, Heere, dat we verloren mensen zijn. Maar wilt u er ons ook oog voor geven dat gij nu in Christus een weg geopend hebt en mogelijkheden geschapen hebt en die mogelijkheden door uw Heilige Geest ook tot werkelijkheden maakt en dat u werkelijk verlost en dat gij, Heere Jezus, echt verlosser zijt. En laten wij zo door u gezegend mogen worden in de overdenking van het lijden van de Heere Jezus. Ook vanmorgen weer, Heere. Geef dat wij, als we in getuigen aanwezig, als we in de geest aanwezig zijn en getuigen zijn van die rechtszitting van het Sanhedrin waar het recht niet geschiedde. Als we in de geest getuigen zijn van dat vonnis dat daar over u, o Heiland, is uitgesproken. Als we in de geest getuigen zijn van de wijze waarop u dat alles ondergaat. Dat we niet alleen maar toeschouwers zijn, maar dat we er ook toe gebracht mogen worden om aanbidders te worden. Aanbidders van u, o heilige Christus. Aanbidders van u, o gewillige zaligmaker. Aanbidders van u, die ook in uw diepste lijden zo koninklijk bent geweest. En zo alle dingen hebt beheerst. En die het bewezen hebt dat u inderdaad als rechter zult wederkomen, dat is ook ontegenzeggelijk. Mogen wij bij het luisteren naar deze dingen, Heere, door uw geest mogen worden voorgelicht en tot het verstaan en tot het beleven van deze dingen worden gebracht. En wil alles weren en uit ons midden wegnemen wat ons in de weg zou kunnen staan en wat ons schade zou kunnen berokkenen. U weet het, Heere, we zijn zo gemakkelijk weggetrokken met onze aandacht en we zitten zo gemakkelijk en zo heel snel met allerlei andere dingen in onze gedachten. Wil ons ervoor bewaren. We treden op heilige grond. Laten we dat met z'n allen en ieder persoonlijk ook heel duidelijk mogen beseffen. Zegen gij ons zo, Heere, en doe niet met ons naar onze zonden. Vergeeft u ze ons. Scheld u ze ons kwijt en laat het werk van uw Heilige Geest ook in dat opzicht nog nut mogen afwerpen en zegen mogen brengen in ons leven. Als we u bidden dat gij ons om Christus wil, wilt beschouwen met een oog van ontferming. Heere, denk aan hen die niet naar de kerk konden. Onder hen dragen we bijzonder ook zuster Bom aan u op. Wilt u haar nabij zijn, nu ze onverwacht naar het ziekenhuis moest? Ze had al een heel poosje thuis getopt met haar gezondheid, maar nu was opname in het ziekenhuis nodig. Heren, laat het ten goede mogen keren en wilt u haar herstel geven en wilt u haar ook in dat opzicht verblijden door uw genadige daden. En we erkennen uw goedheid, Heren, dat u na een aantal dagen onze broeder van Nimwegen weer thuis deed komen. Heren, uw hand was nog over hem uitgestrekt en goede. Bewaar zijn leven en bewaak het en stel het veilig onder uw trouwe zorgen. En wat er dan verder ook aan noden en aan zorgen in de gemeente mogen zijn, Heren, mogen we het u voorleggen en mogen we u ootmoedig bidden om genadig te voorzien in alle noden en behoeften die wij kennen, Ons leven is broos, ons leven is zwak en we zijn aan alle kanten omringd door gevaren waardoor onze gezondheid wordt bedreigd en waardoor zelfs ook ons leven bedreigd wordt. Heren, wilt u ons leren om in het midden van al die moeite en zorgen bij uw schuilplaats te zoeken en daar ook hulp en ontferming te vinden. Maar geef dat we bijzonder ons ook druk mogen maken en bezig mogen zijn om onze ziel geborgen te krijgen. We kunnen voor het tijdelijke soms zoveel zorgen hebben en we kunnen daar soms zoveel moeite voor doen en we zoveel aandacht aan schenken. En op zich is dat ook niet verkeerd, maar heren, het gaat vaak ten koste van onze ziel. Die verwaarlozen we, die vergeten we zo gemakkelijk. Terwijl u juist gezegd hebt dat we eerst het Koninkrijk Gods zouden zoeken en dat alle andere dingen ons dan ook zouden worden toegeworpen. Leer ons in die orde de dingen ook zien en beleven. En mogen we zo naar het heilig gebod van het evangelie ons leven inrichten. Heren, geef ons uw genade. Breid vandaag onder ons, maar op vele plaatsen, ja overal waar uw woord verkondigd wordt, uw koninkrijk nog genadig uit. En wilt u uw naam groot maken in het midden van deze wereld. Trek er dan nog velen die gebrengt tot de kennis van de zaligheid in Christus. En wilt ge door uw geest krachtig en onwederstandelijk velen aan de macht van de vorst der duisternis ontrukken. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen de 82e psalm, het eerste en het derde vers, in de achtbare godsvergaderingen en maar ach, hier is het recht vergeten. 1 en 3 van 82. Jezus is gevangen genomen en naar de overpriesters en de ouderlingen gebracht, gebonden. Hij heeft zich uiteindelijk gewillig overgegeven in de handen van zijn vijanden, nadat hij weliswaar duidelijk had gemaakt dat zij hem niet in hun macht gekregen hadden dankzij hun list of dankzij het geweld dat ze gebruikten. Doordat hij zich tenslotte moest overgeven, omdat hij geen weerstand meer kon bieden. Maar ze hebben hem kunnen arresteren omdat hij zich wilde laten arresteren. De ure was gekomen. En in grote gewilligheid heeft de Heer Jezus toen zijn handen uitgestoken en tegen die soldaten gezegd: en ga nu uw gang. En zo hebben ze hem gebonden en zo hebben ze hem weggevoerd, eerst naar Annas, omdat het Sanhedrin eerst nog bij elkaar moest komen en in een soort voorverhoor, in een soort voorvergadering onder leiding van die ex, die oud-hoge priester Annas, hebben ze toen een begin gemaakt met het proces. Maar later, toen de vergadering voltallig was, hebben ze in de nacht, in diezelfde nacht, Jezus naar het huis van Caiaphas gebracht. En daar is hij veroordeeld. Ter dood veroordeeld. Dat was natuurlijk al lang de opzet. Dat is niet het resultaat van een onderzoek geweest. Dat is niet het resultaat geweest van het luisteren naar allerlei getuigen die het een en ander tegen Jezus hadden in te brengen. En dat is niet het resultaat geweest van een ernstig en een grondig overleg dat zij als rechters hebben gehad nadat alle feiten bekend waren geworden. Maar het stond bij hen allen van tevoren al vast dat dit proces daarop zou moeten uitlopen. Dat was al eerder besloten, zonder dat Jezus verhoord was. Dat was al besloten op voorstel van de hoge priester van Caiaphas, die gezegd had, en daar had hij ze allemaal mee overtuigd, dat het nuttig zou zijn, veel beter zou zijn, dat één mens voor het hele volk zou sterven, dan dat het hele volk tenslotte verloren zou gaan. Dat was heel mooi geformuleerd en dat is ook nog overeenkomstig de raad en de wil van God geformuleerd. En daar heeft Caiaphas niks van begrepen, dat hij op dat moment profeteerde, dat hij het woord van God verkondigde. Maar het was van de kant van Caiaphas natuurlijk helemaal verkeerd geformuleerd. Want hij was er niet zo bezorgd over dat het hele volk verloren zou gaan, maar hij was veel meer bezorgd over zijn eigen positie. En die moest gehandhaafd blijven. En daar waren de 70 collega's in het Sanhedrin het hartelijk met elkaar over eens. Op een enkele uitzondering na. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Die hebben dan ook, zegt de schrift, niet mede bewilligd in hun raad en handel. Maar voor de rest was het voor allemaal duidelijk, Jezus moet sterven. Alleen als dat het vonnis is dat bij voorbaat al vaststaat, dan zal dat hele proces nu nergens anders meer omgaan dan om het proberen te formuleren van een aantal deugdelijke gronden onder dat vonnis. Op grond waarvan moet hij dan sterven? Waarom moet hij dan sterven? Wat zijn dan de beschuldigingen? En zijn die beschuldigingen dan zo ernstig dat die de doodstraf waarborgen, rechtvaardigen? Ze proberen het allereerst met getuigen. Valse getuigen weliswaar. Mensen die hier en daar zo geronseld waren om een getuigenis tegen Jezus in te brengen. Maar daar schoten ze niet zoveel mee op. Want volgens de wet moeten er dan minstens 2 getuigen zijn die dezelfde beschuldiging inbrengen. En hoeveel ze er ook lieten komen, hoeveel ze er ook hoorden, de een had dit, de ander kwam met dat en de derde had weer wat anders, maar er was geen overeenstemming, er waren er niet 2 aan elkaar gelijk. Dus daar schoten ze ook niet veel mee op. En toen leek het erop alsof de zaak vast zat. En alsof ze in een impasse waren geraakt. Toen greep Caiaphas in. Alweer. De man heeft toch wel een hele belangrijke inbreng gehad in heel de gang van zaken rondom de Heer Jezus. En als Caiaphas dit keer ingrijpt, dan stelt hij Jezus onder ede. Ik bezweer u bij de levende God. Hij roept heel concreet God tot getuige en hij plaatst Jezus voor Gods aangezicht. En hij zegt tegen hem, wat ik nu ga vragen moet u als in de tegenwoordigheid Gods beantwoorden. Zeg ons, zijt ge de Zoon van God, de Christus? Caiaphas gaat er kennelijk vanuit dat de Heer Jezus net eender is als alle andere mensen, ook tot leugen en tot bedrog geneigd. En dat er pas echt zekerheid is als het gaat om het woord van de Heer Jezus, als hij onder ede geplaatst is. Alsof ook hij van nature een leugenaar is. En alsof er bij hem ook gevaar bestaat dat hij de waarheid verdraaien zal. Dat is een krenking voor de heiland geweest. Die in zijn dadelijke gehoorzaamheid nooit enige overtreding tegen welk gebod van de heilige wet van de Here begaan heeft. Ook niet tegen het gebod waarin gezegd wordt, gij zult geen vals getuigenis spreken. Maar de heiland laat dit ook met zich doen. En hij geeft antwoord. Maar dan zo dat ze opnieuw beseffen, en ik heb u dat al eens eerder aangetoond uit de leidersgeschiedenis, dat ze opnieuw beseffen kunnen hoe heerlijk en hoe groot en hoe majesteitelijk deze man van smarten is. Hij wil het ze iedere keer laten weten dat dwars door alles wat er met hem gebeurt, waardoor hij werkelijk de man van smarten is, verzocht in krankheden, veracht en onwaardig onder de mensen, dat hij te midden van dat alles toch echt van God gekomen is. En daarom laat hij ook in zijn leidersgeschiedenis keer op keer iets zien van zijn goddelijke majesteit in de hof tegenover die soldaten. Hij zei alleen maar, ik ben het. Maar de manier waarop hij het zei, de toon in zijn stem en de kracht van zijn woorden, het was allemaal zo indrukwekkend dat die soldaten en niet één van hen uitgezonderd achteruit deinsden. Wanneer gebeurt dat als een mens spreekt? Toch nooit? En zo liet hij het toen gevoelen. Jullie komen wel tegen mij als met een alsof je een misdadiger komt vangen. Maar weet wie ik ben. En hier net eender. Hij wordt bespot straks, hij wordt gehoond, hij wordt miskend, zijn rechten worden gekort, krijgt geen rechten meer, valse beschuldigingen worden tegen hem uitgesproken, hij wordt onder ede gesteld alsof hij een gewone doorsnee leugenaar is. Maar als hij dan uitgedaagd wordt om te zeggen wie hij is, wat zijn identiteit is, dan zegt hij, ja, ik ben het inderdaad. De Zoon van God. En onthoud dit, Caiaphas. Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, zittende aan de rechterhand Gods en komende met de wolken des hemels. Je kunt nu doen met mij wat u denkt dat goed is. Maar een keer is de situatie omgekeerd. Dan ziet u mij op de wolken des hemels, aan de rechterhand Gods gezeten. Dan ziet u mij als rechter van het heelal. En dan staat u waar ik nu sta. En ik zit waar u nou zit. En zo toont hij zijn goddelijke majesteit. En dat kan niemand ontkennen. En wat doet Caiaphas dan? En wat doen die leden van het Sanhedrin? Schrikken ze? Klinkt in dat woord van Jezus ook zoveel klem, zoveel gezag, zoveel majesteit door, dat zij net als die soldaten een poosje geleden in de hof achteruit deinzen. Die heidenen deden dat nog. Die vielen nog achterwaarts. Maar Caiaphas niet. En zijn collega's ook niet. Caiaphas veinst verontwaardiging, alsof hij diep getroffen is en alsof hij het heel erg vindt. Hij scheurt zijn kleren. Maar in zijn hart is hij blij. Want nu hebben ze hem waar ze hem wilden hebben. Nu heeft Jezus iets gezegd waar zij iets mee kunnen beginnen. Nu heeft hij zelf grond gelegd onder het vonnis dat zij al hebben uitgesproken. Nu hebben ze iets in handen op grond waarvan ze hem inderdaad ter dood kunnen veroordelen. En wat is dat dan? Wel, Caiaphas legt de woorden van de Heer Jezus als zonde tegen het derde gebod uit. Godslastering. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Iemand die zich de Zoon van God durft noemen, spreekt immers godslastering. En die begaat die ernstige zonde die God in het derde gebod van zijn wet zo uitdrukkelijk heeft verboden. Een zonde waar blijkens Leviticus 24 op grond van het eigen woord van de Heere de doodstraf stond. God taxeert deze zonde zo zwaar dat hij die met de dood wil laten straffen. Quasi verontwaardigd scheurt Caiaphas zijn kleren, alsof hij in de rouw is. Alsof hij het zo erg vindt wat hier gebeurt, dat hij niet eens normaal zijn kleren kan aanhouden, maar hij toont demonstratief hoe erg het is wat hier heeft plaatsgevonden. En hij stelt de vraag aan de leden van de Hoge Raad wat zij ervan denken. Moeten ze nog meer getuigen laten komen? Die hebben ze uiteraard al niet meer, want dat was al uitgeput, dat arsenaal van getuigen dat ze hadden, en daar waren ze niks mee opgeschoten. Moeten we er nog meer op laten komen? En ze zijn het er allemaal mee eens en eenparig luidt het uit aller keel. Hij is des doods schuldig. En ze kunnen allemaal opgelucht ademhalen. Want nu Jezus op deze gronden ter dood veroordeeld is, nu hoeft niemand bang te zijn dat hij last van zijn geweten krijgt achteraf. Hier is Gods wet zelf antwoord. Als dit echt godslastering is, en wat is het anders? Dan heeft de Heere zelf gezegd dat hij sterven moet. En ze vinden het achteraf ook allemaal maar een heel goed idee van hun voorzitter dat hij op deze manier heeft ingegrepen en Jezus deze vraag heel concreet heeft gesteld. Maar is het recht? Is het recht wat hier gebeurt? Is het godslastering als Jezus zegt, ik ben de Zoon van God? Is hij werkelijk des doods schuldig? Wel, hier gaat in vervulling waar we van gezongen hebben uit het Oude Testament, uit de Psalmen 58 en 82. Hier is een vergadering waarin recht gedaan moet worden, maar waar geen recht in geschiet. Waar het recht struikelt. Waar ogenschijnlijk alles naar de wet des Heren gebeurt, maar waar die wet totaal verkeerd uitgelegd en gebruikt wordt. En hier gebeurt dit, en dat is het hoogste onrecht, dat een mens op de plaats van het recht, waar het recht er is om hem te beschermen, al is hij een misdadiger, dat een mens zijn recht op bescherming niet meer krijgt. Hier gebeurt het dat de rechterlijke macht van waar gedacht en gezegd en verwacht mag worden, dat hij het recht zal handhaven, al doet niemand het, dan moet de rechter het toch nog doen. Maar waar de rechter het recht misbruikt, en waar moet iemand dan zijn recht nog zoeken? En dan kunnen ze ook uiting geven aan hun grieven. Tot nog toe hebben ze hun fatsoen een beetje gehouden. Niet helemaal, maar toch nog in bepaalde mate. Maar dat hoeven ze nou ook niet meer te doen. Nou, het vonnis eenmaal geveld is, nu is het hek van de dam en nu kunnen ze zich uitleven. En alsof ze straatjongens zijn. Die een andere jongen uit hun kring aftuigen. Zo gaan ze met de Heer Jezus te werk. Ze slaan hem in zijn gezicht. Ze doen hem een blinddoek voor. Ze geven hem een andere stomp in zijn gezicht. En hij moet maar profeteren wie dat gedaan heeft. En als ze dat spel gespeeld hebben, dan naderen ze tot hem. En dan spugen ze hem in zijn gezicht. Wat een tafereel. En dat gebeurt met de Zoon van God. Met hem die gezegd heeft. En je ziet het, zijn woorden maken in het geheel geen indruk. Gij zult de hemelen geopend zien. En de Zoon des mensen, zittende aan de rechterhand Gods. En komende op de wolken des hemels. Zo'n geweldige boodschap, zo'n indringende, ernstige boodschap. Ze hebben het allemaal uit zijn mond kunnen horen. En ze doen net alsof er niks van waar is. En ze geloven er geen syllabe van. En ze durven zo met de heilige Zoon van God omgaan. Zo diep vernederen ze hem. Dat ze hun vuile speeksel in zijn gezicht spuwen. Zodat het er straks afdruipt. Heilig gelaat van de Zoon van God, bedekt met smaadheden en speeksel. Gemeente, bij dit onderdeel van het lijden van de Heer Jezus zet de Heilige Geest ons vanmorgen stil en we moeten er onze aandacht aan geven. En daarom waren we in de geest in die rechtszaal. En hoorden we wat daar gebeurde, waar Jezus werd miskend. Waar alle haat tegen hem een uitweg kreeg. Waar hij onrechtvaardig behandeld wordt. Waar zijn zoonschap, zijn godheid, zijn goddelijke afkomst, als hij daarover sprak, als godslastering wordt gebrandmerkt. Heeft hij het dan al niet heel wat keren bewezen dat hij van God was? Hadden ze dat dan al niet kunnen zien, met hun eigen ogen kunnen zien? Zijn ze er dan niet meermalen zelf getuigen van geweest? Het kon toch niet anders. De wonderen die hij deed, die hij ook voor hun ogen gedaan heeft. Want hij heeft ze niet in een hoek gedaan. Hij heeft ze niet helemaal in afzondering gedaan, in een klein kringetje van vertrouwde mensen. Hij heeft het op het tempelplein gedaan. Hij heeft het in de synagoge gedaan. Hij heeft het op het marktplein gedaan. Hij heeft het overal gedaan. Wonderen, zieken genezen. Mensen de gezondheid teruggeschonken. Heeft hij daarin niet bewezen dat hij van God kwam? Niemand. Nicodemus had het gezegd. Nicodemus was ook een van de weinigen uit die kring die het begrepen had. Toen al was hij toen nog lang niet helemaal waar hij zijn moest. Maar toen had hij al begrepen. Niemand kan deze wonderen doen tenzij God met hem is. Konden die anderen die conclusie dan niet trekken? Hebben ze het dan niet gehoord? Als hij met goddelijke majesteit tegen zo'n gekwelde mens, die ook al verlamd en onmachtig was om te gaan en te staan, tegen zo'n gekweld mens zei: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En toen hebben ze daartegen geprotesteerd en toen hebben ze gezegd: wie kan dat doen? Dat is godslasterlijk. De zonde kan alleen God vergeven en de mens kan dat niet doen. En toen heeft Jezus gezegd: ik heb macht om de zonde te vergeven. Ik zal het u bewijzen. En toen heeft hij bewezen dat hij macht had om de zonde te vergeven door tegen die geraakte te zeggen: sta op en wandel. En het gebeurde ook. Toen heeft Jezus bewezen dat hij van God kwam. Dat hij met goddelijke macht en last beladen was. En dat hij de taak gekregen had om als zoon van God in deze wereld heil te brengen. Zonden te vergeven. Meer dan één keer heeft hij voor hun oren en ogen ook getuigenis gegeven van het feit dat hij de Zoon van God is. Er is met die belijdenis van de Heer Jezus hier voor Caiaphas niets mis. Er is geen sprake van godslastering. Maar het woord wordt niet geloofd. En Jezus wordt tot een leugenaar gedegradeerd. En het recht, het meest elementaire recht, het recht op een eerlijke behandeling, het recht op een eerlijk vonnis, wordt hem onthouden. En hoe heeft de Heere Jezus dat nu allemaal ondergaan? We zagen opnieuw zijn majesteit. Ook op dat moment laat hij, terwijl iedereen zijn waardigheid laat varen, want wat zijn dat nou voor rechters, die hun toga's uittrekken en hun mooie pakken uittrekken om in staat te zijn om een gevecht met hem te leveren en hem te slaan. Wat zijn dat nou voor rechters? Maar terwijl iedereen zich degradeert, houdt Jezus zijn waardigheid. En in zijn zwijgen op bepaalde momenten is ook zijn majesteit voelbaar geweest. Ziet u ook zijn bereidwilligheid om te lijden? We lezen in het 63e vers het begin en Jezus zweeg stil. Maar als de hoge priester hem onder ede plaatst en zegt: ik bezweer u, zeg ons, dan spreekt Jezus. Hij had tegen de hoge priester ook toen weer kunnen zwijgen. Hij had de hoge priester kunnen laten voelen dat hij op zo'n behandeling niet in wilde gaan. Maar hij gaf wel antwoord. Waarom? Omdat terwijl hij weet wat er met hem gaat gebeuren, terwijl hij weet wat ze dan straks zullen gaan zeggen, terwijl hij weet dat het vonnis al vaststaat en dat hij, door wat hij nu gaat zeggen, hen ogenschijnlijk grond geeft onder dat vonnis, gaat hij toch antwoord geven, want hij wil dat vonnis niet ontlopen. Dit moet hij ook dragen. Dit zit ook in de lijdensbeker. Jezus, de miskende zaligmaker, veracht en de onwaardigste onder de mensen. Jezus, tegelijkertijd de koninklijke zaligmaker en bovendien de bereidwillige, want ook nu weer, zoals altijd, zie, ik kom om uw wil te doen. En ziet u hem dan hier vooral ook staan, en dat moeten we altijd bedenken in de leidersgeschiedenis van de Heer Jezus. Want het gaat maar niet om een mens die allerlei onrecht moet ondergaan. Het gaat maar niet om een mens die miskend wordt in zijn heiligste bedoelingen. Het gaat maar niet om een mens, een goed mens, een voortreffelijk mens, een mens die zo graag goed voor zijn naaste gedaan had, maar die totaal miskend en onbegrepen verder zijn weg moest gaan en die het slachtoffer geworden is van zijn eigen hoge en heilige idealen. Zo wordt er over de Heer Jezus ook gesproken en zo wordt er over de Heer Jezus ook wel gepreekt. Maar het gaat om de borg. Het gaat om Sion's betalende borg. Het gaat om hem die de weg wilde gaan in de plaats van zijn volk. En die als borg ook dit onderdeel van de lijdensweg moet afleggen. En dan voelt hij heel diep wat die Joodse leiders hem aandoen. En dan treft het hem heel pijnlijk als hij zo ter dood veroordeeld wordt vanwege godslastering. En dan is het een heel diep lijden voor hem geweest, niet alleen maar lichamelijk, maar diep geestelijk, als ze hem slaan en spuwen. Maar hij ziet niet alleen die vijanden daar, die leden van de Hoge Raad, en hij voelt niet alleen hun vuisten en hun speeksel, en hij hoort niet alleen hun veroordeling. Maar hij heeft ook in de zaal van Caiaphas het oog op God gericht. En als hij zich in relatie tot God geplaatst weet, dan hoort hij ook de stem van zijn vader. En dan voelt hij ook de hand van zijn vader. En dan drinkt hij ook nu uit de beker van zijn vader. En als hij de stem van zijn vader hoort, wat hoort hij dan? Dan hoort hij zijn vader ook zeggen: hij is des doods schuldig. Hij moet sterven. Heeft hij dan echt de dood verdiend? Ja, maar niet omdat hij het derde gebod geschonden heeft. Niet omdat hij God gelasterd heeft. Niet omdat hij gegrepen heeft naar dingen waar hij moest afblijven. Niet omdat het hem niet betaamde om Goden even gelijk te zijn. Hij mocht zich de Zoon van God noemen. Hij is de Zoon van God. Niet om dat kwaad waar het Sanhedrin hem om veroordeelt, veroordeelt zijn vader hem. Want hij heeft in de oren van zijn vader niet anders gedaan dan de waarheid gesproken. Hij heeft de goede belijdenis beleden. Straks voor Pilatus zal hij het weer doen. En nu voor Caiaphas doet hij het weer. Er is geen woord verkeerd in wat hij zei. Ik ben de Zoon van God. En ge zult straks de Zoon des mensen zien op de wolken des hemels. Maar als zijn vader hem dan ter dood veroordeelt, op grond waarvan dan? Wat is dan zijn zonde? Wat is dan zijn ongerechtigheid? Wat wordt hem dan aangerekend? Daarom, gemeente, er is in het hele lijden van de Heer Jezus geen enkele verklaring. Dan alleen wanneer we hem altijd maar weer zien als de borg die de plaats van de zijnen inneemt. En wat zijn dat dan voor mensen voor wie hij daar staat? En voor wie hij daar gaat? En voor wie hij straks aan het kruis hangt en sterft? Wat zijn dat dan voor mensen? De zijnen, zei ik. Jawel, dus ze horen bij hem. Hebben ze altijd bij hem gehoord? Wat zijn het voor mensen? Waar komen ze vandaan? Hoe zien ze eruit? We hebben alle gezondigd. En we derven de heerlijkheid Gods. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet tot één toe. En deze mensen dan, zijn dat uitzonderingen? Nee, want er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Wie zijn die mensen voor wie Jezus zich gaat geven? Dat zijn allemaal wetsovertreders. Dat zijn allemaal schenders van Gods geboden. Dat zijn allemaal mensen die gezondigd hebben tegen al de geboden Gods. En zwaarlijk gezondigd hebben. En ze hebben geen daarvan gehouden. En ze zijn nog steeds tot alle boosheid geneigd. Toegepast op de zaak waar het om gaat in het oordeel over de Heer Jezus. Dat zijn ook mensen die de naam des Heren ijdel gebruikt hebben. Overtreders van het derde gebod van Gods heilige wet. En zo vaak hebben ze dat gedaan. En op zoveel manieren hebben ze dat gedaan. Mag ik u dat uitleggen aan de hand van de verklaring van onze catechismus van het derde gebod? Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren, nog misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken, en in het kort dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. En wie kan nu zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Wie kan nu voor zichzelf zeggen, als ik dat zo hoor, dat derde gebod, en de verklaring daarvan in onze catechismus, wie kan nu zeggen met de rijke jongeling, ook dat gebod heb ik van mijn jeugd af gedaan. Wat ontbreekt me nog? En dat is dan nog maar één gebod uit Gods heilige wet, terwijl er nog negen zijn. En aan al die geboden staan deze mensen, voor wie Christus in de wereld gekomen is en de prijs gaat betalen, schuldig. En er is er niet één die kan zeggen, ik ga vrij uit. En ze moeten allemaal onder de indruk van het werk van de Heilige Geest, waardoor ze overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel, op een moment in hun leven het hoofd buigen en zich schuldig erkennen. Ontdekkende genade zal hen er wel toe brengen, vroeg of laat, zodat ze het gaan toestemmen, zodat ze het eerlijk gaan belijden. En weet u wat daar de consequentie van is? Wat is de consequentie van zondigen tegen het derde gebod? Alleen al, dat heeft de Heere gezegd. Ik lees verder in zondag 36. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden? Je laat het gewoon gebeuren en je doet net alsof je niks hoort. Ja, gewisselijk. Want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Daar heb je het. Ben je schuldig aan dat gebod, dan lig je onder het vonnis des doods. En dat geldt van alle geboden. De Heere heeft het in het paradijs al duidelijk gezegd. Toen waren het nog niet de 10 geboden, maar toen was het nog maar dat ene gebod. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En de dood is gekomen. De geestelijke dood, gevolgd op een bepaald ogenblik in een mensenleven door de tijdelijke dood, en die onmiddellijk gevolgd door de eeuwige dood. Onontkoombaar, want het is Gods vonnis en het is Gods rechtvaardig vonnis. Als we niet willen leven naar het doen en niet willen doen al wat geschreven is in het boek der wet, de Heere heeft het gezegd, vervloekt. En het is om dat vonnis, gemeente, dat over u en mij is uitgesproken. Uitstel, de executie is een poosje uitgesteld, dat wil zeggen wat de tijdelijke en de eeuwige dood betreft. De geestelijke dood die dragen we al lang in ons mee, want we zijn allemaal onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En we zijn allemaal verdorven in ons bestaan en we kennen allemaal Gods wegen niet. We zijn allemaal vervreemd van God en van het leven der genade. En we hebben allemaal boosheid en verdorvenheid in ons binnenste. Maar dan mogen de tijdelijke dood nog even uitgesteld zijn. Hij komt heus wel. En de geest, de eeuwige dood, komt ook. En vanwege dat vonnis, dat onherroepelijke vonnis, dat ook ligt op degene voor wie de Heer Jezus zijn leven kwam geven, vanwege dat goddelijke vonnis dat onherroepelijk is, moest Jezus het horen, ook uit de mond van zijn Vader. Hij is des doods schuldig. En toen voelde hij het. Nou komt er straks een scheiding. Een scheiding tussen God en mij. Dan komt er een scheiding. Want de eeuwige dood zal ook mijn deel zijn. Ik moet straks ook nederdalen ter helle. Oh, daar heeft die Caiaphas misschien helemaal niet aan gedacht. Maar dat heeft Jezus ook wel gevoeld. Hij is des doods schuldig. Ook de geestelijke en de eeuwige dood horen daarbij. Hij moet van God gescheiden worden. En dat is voor niemand zo ontzaglijk erg als voor Gods eigen zoon. En als ik het nou eens om mag keren. Dat is ook voor God de Vader een ontzaglijk ingrijpend gebeuren. Om van zijn eigen zoon te zeggen. En u weet toch wel hoe de relatie tussen vader en zoon was. U weet toch wel wat de vader meer dan eens getuigd heeft. Tijdens Jezus' rondwandeling op aarde. Deze is mijn geliefde zoon. En als God de vader dat zegt, dan is hij vanzelfsprekend in alle opzichten Gods geliefde zoon. In welke hij al zijn welbehagen heeft. Klinkt daar niet in door de sterke, de intieme, de tere verbondenheid waar mensen woorden absoluut ontoereikend voor zijn om daar iets van te zeggen. Maar klinkt er niet iets in door van die zeer hartelijke verbondenheid tussen vader en zoon? En wat gebeurt hier? Als Jezus het zijn vader hoort zeggen en als de vader het moet uitspreken over Jezus, omdat hij zich borg gesteld heeft, omdat hij de plaats van een schuldig en verdoemelijk volk wilde innemen. Hij is des doods schuldig. Hier gebeurt wat Paulus later in de Romeinenbrief onder woorden gaat brengen als hij zegt dat God zijn eigen zoon, let u op de nadruk, zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Heeft het niet ontzaglijk veel gekost om zondaren zalig te maken? Is de prijs, ach, wij zouden als mensen zeggen, is de prijs eigenlijk niet te hoog geweest? Dat Jezus van zijn vader afstand moest doen. En dat de vader van zijn zoon afstand moest doen. En dat de zoon dat verschrikkelijke moest ondergaan. De dood. De dood. En straks ook de nederdaling ter helle. Kon het niet anders? Nee, het kon niet anders. De zonde is veel te ernstig. Voelt u wel dat als Christus hier door het Sanhedrin ter dood veroordeeld wordt, dat hoe onrechtvaardig het dan van de menselijke kant ook allemaal geweest is, het toch het hoogste recht is. Want die zondaar, die moet toch sterven. En die zal toch sterven. En dat recht van God, dat komt er toch niet aan tekort. En als Christus dan die zondaar komt redden, en zou u nou voor uzelf, als ik het over die zondaar heb, daar uw eigen naam voor kunnen invullen. Als Christus u, mag u die toepassing maken? Als Christus u komt redden, dan moet hij dragen wat u hebt verdiend. Wat u in uw eigen leven veroorzaakt hebt. Heb u dat vonnis ook wel eens gehoord? Dat de Heere het tegen u zei, dat de Heilige Geest de wet in zijn hand nam en dat hij die wet op uw hart ging toepassen. Of dat hij u, om een ander beeld te gebruiken, voor de spiegel plaatste en u in de spiegel deed kijken en u uw eigen beeld deed zien, zo verwrongen, zo misvormd door duizend zonden. Dat u van uzelf geschrokken bent. Heb u wel eens een blik geslagen in uw eigen hart? In het hart dat u bij uw geboorte al meekreeg? Heb u wel eens gezien wat daar allemaal in huist? Misschien nog maar een heel klein beetje ervan gezien, maar ook al zien we er maar een heel klein beetje van, dan roept de dichter uit: wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dan heb je toen ook wel eens de consequenties gezien. De ziel die zondigt, die zal sterven. Het gehoord uit Gods mond, uit het woord van de Heer. Dat als een mens van de wegen van de Heer afgaat en zijn eigen wegen verkiest. En de naam van de Heer mishandelt en alle geboden van de Heer overtreedt. Dat het niet anders kan dan dat de Heer een keer tot hem zal zeggen, des doods schuldig. En wanneer dat tot ons doordringt, wat gebeurt er dan? Als een mens gaat ontdekken wie hij is door de zonde. Toen werd in mijn geest, in mijn zielen, de vreze gewekt. Of niet? Dan kun je het er toch niet meer in uithouden, nietwaar? Waar moet je dan heen? Je moet vluchten. Je kunt daar toch niet blijven staan. Als die doodsdreiging over je heen gekomen is en over je uitgesproken is, dan kun je daar toch niet bij blijven staan. Dan schrikt de mens toch en dan doet hij toch alles om haast te maken, om zijn leven geborgen te krijgen. Maar hoe kun je nog ontvluchten? Waar moet je heen? Bij welk mens moet je je toevlucht zoeken? Bij welke deugd en gerechtigheid moet je houvast proberen te vinden? Waar is redding voor mijn arme ziel? En dan wordt het, en de Heere bestuurt dat in zijn wijsheid, in zijn soevereiniteit en in zijn genadige leiding in het leven van zulke ontdekte zondaren op zijn eigen wijze. Maar dan wordt het toch nodig dat we een keer terechtkomen bij hem over wie hier het vonnis is uitgesproken. Hij is des doods schuldig. Want daar alleen ligt de verlossing. Daar alleen. Ik kan nooit vrijgesproken worden. Ik kan nooit verlost worden van het vonnis der wet. Ik kan nooit verlost worden van dat oordeel dat over me ligt, van de dood tot in de allerhevigste consequenties. Buiten Jezus om. Het was zo noodzakelijk dat hij daar stond. Het was zo noodzakelijk dat hij dit alles onderging. Hij moest ook ter dood veroordeeld worden. Hij had het zijn discipelen aangekondigd. En toen hij die dingen aankondigde, toen heeft hij een aantal dingen genoemd. Dingen die hem toen al duidelijk voor de geest stonden. Als hij aan de overpriesters en de schriftgeleerden zal zijn overgeleverd, dan zullen ze hem ter dood brengen, veroordelen. Daar heeft hij mee geleefd, al de tijd dat hij op aarde was. Dit gaat gebeuren. En hij heeft altijd gezegd, zie ik kom, o God. En hij zegt het in feite ook tegen het volk waarvoor hij in de wereld kwam. Ik kom het in orde maken. Ik zal de pers alleen treden. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zult moeten sterven. Nogmaals, ik heb er al meer op gewezen en we mogen er ook nooit moe van worden, gemeente, om er elkaar op te wijzen. Maar let u toch op de ontzaglijke prijs die betaald is voor de verlossing van de kerk. En denk daar nooit gering van. En per consequentie zeg ik er dan bij en denk nou ook nooit gering over de ontzaglijke ernst van u en mijn zonde. Want het is niet gering om zondaar te zijn. Het is niet gering om te weten dat je onder het oordeel des doods ligt. En dat er niemand is die je ervan verlossen kan. En er moet heel wat gebeuren, zal een mens terecht van verlost kunnen worden. Dit moest gebeuren. En nog meer, want de lijdensweg eindigt hier niet. Dit moest allemaal gebeuren. Omdat onze zonde zo bitter en zo dodelijk is. En hoe kan een zondaar nou verlost worden? Ik geef u daar twee antwoorden op. Eén antwoord hebben we al gegeven. En dat is het objectieve antwoord. Wat bedoel ik ermee? Een zondaar kan alleen maar verlost worden, objectief gesproken, door wat Christus voor en in zijn plaats doet en deed. Een zondaar kan alleen maar verlost worden van de doodsvonnis en van het verderf en van al de straffen die hij waardig is te ontvangen als Christus in zijn plaats gaat staan. En als Christus het voor hem en in zijn plaats allemaal gaat overnemen. En als hij het voor die zondaar gaat volbrengen. Dat is objectief. En dat is allemaal gebeurd. Voor het hele volk des Heren, ook voor degenen die nog niet eens geboren zijn en die toch door de Heren gekend zijn en bemind worden met een eeuwige liefde. Voor al die mensen is het objectief gesproken allemaal al gebeurd. Christus heeft met één offerande alle geheiligd die door hem tot God gaan. Daar hoeft niks meer aan aangevuld te worden. Hij hoeft geen tweede keer te komen. Hij heeft nog niet wat extra te doen, omdat er nog wat aan ontbreken zou. Nee, dit offer is genoegzaam en het is voor altijd genoegzaam. Objectief, wat er gebeuren moest, is gebeurd. Maar nou subjectief. En wat is dat dan? Nou moet zo'n verloren zondaar, die vervreemd van God en van zijn wegen is, en die geen kennis van God heeft en die God van nature ook niet zoekt en niet lief heeft, en die voor Christus niet buigt, en zo'n verloren, doodschuldige, ellendige zondaar moet met die Christus in contact gebracht worden. Moet tot hem gebracht worden, moet geopende ogen ontvangen, zodat hij zichzelf leert kennen en zodat hij die zaligmaker leert kennen in zijn noodzakelijkheid, in zijn gepastheid, in zijn dierbaarheid, in zijn algenoegzaamheid. En moet geloof ontvangen. Niet zelf produceren, maar geloof ontvangen om deze Christus aan te nemen. Anders gezegd, zo'n verloren mens die blind is en die niet weet wie die is en die niet weet waar die naartoe gaat, hij moet ontdekt worden aan zichzelf. Hij moet zijn gevangenschap en zijn gebondenheid en zijn veroordeeld zijn gaan beseffen en inleven. Het moet hem tot schuld worden. Het moet hem ertoe brengen dat hij voor God gaat buigen en hij gaat zeggen, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En daarom ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. En ik kan het ook niet ontkennen. Het is rechtvaardig als u over mij het doodvonnis uitspreekt. Want ik ben niet gebleven in het boek der wet om dat te doen. En ik heb mijn eigen keus gemaakt en mijn eigen koers gevaren en mijn eigen wil gedaan. En ik heb zoveel tijd in mijn leven zonder u geleefd. Misschien wel met wat godsdienst en misschien nog wel met een hele goede, zuivere godsdienst ook. Maar mijn hart was gesloten voor u. En Heere, nou hebt u me daaraan ontdekt. En nu hebt u me iets laten zien van wat het betekent om zondaar te zijn. En nu hebt u me eraan ontdekt wat het betekent dat ik door mijn zonde u smarten heb aangedaan. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. En als u over mij uitspreekt dat ik des doods schuldig ben, Heere, kan ik alleen maar zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Om dan zo klaargemaakt te worden eigenlijk door de Heilige Geest. Voor dat evangeliewoord dat ons spreekt van hem die in de plaats van zulke mensen wilde komen. En die in hem en in wie de bevrijding is en in wie de verlossing verkondigd wordt. Die zaligmaker die zegt en nou wil ik voor u in de plaats gaan. En nou wil ik het voor u overnemen. En alles wat u God schuldig zijt, dat wil ik voor u gaan betalen. En al de straf die God u uitgemeten en toegemeten heeft, die wil ik op mij nemen. En als u desdoods schuldig bent, dan wil ik me desdoods schuldig laten verklaren. En ik wil die doodstraf nog aanvaarden ook. Opdat zo in die weg van de openbaring van Christus in het evangelie een mens ook geloof mag ontvangen van dezelfde geest die zijn ogen opende voor zijn eigen verdorvenheid en ellendigheid. Geloof mag ontvangen waardoor hij ook weet dat hij nou permissie heeft gekregen om tot die zaligmakende toevlucht te nemen. en permissie heeft gekregen om die zaligmaker die zichzelf in het evangelie aanbiedt als die bereidwillige en als die gewillige heiland die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, dat die permissie heeft gekregen om die zaligmaker ook nou met de hand des geloofs aan te raken en aan te nemen. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Dan uw gemeente, die weg staat nog open om ook langs de subjectieve lijn deel te krijgen aan het heil dat in Christus is, de ter dood veroordeelde zaligmaker, die een zaligmaker en een volkomen zaligmaker wil zijn voor ter dood veroordeelde zondaren, die dat oordeel gingen aanvaarden en die God leerde billijken en die zichzelf leerde kruisigen. Die weg staat nog open. Hoe lang nog? Ik weet het niet en u weet het ook niet. Hoe lang zal ons dat evangelie nog mogen worden verkondigd? Hoe lang wordt ons Christus nog voor ogen geschilderd, gekruisigd zijnde? Hoe lang klinkt de blijde klank van het evangelie nog in onze oren, gemeente? Wanneer worden die oren gesloten, zodat ze nooit meer wat horen? Ik wil maar zeggen, er is wel haast bij. Er is nu nog een mogelijkheid om behouden te worden voor een ieder van ons. Want dit evangelie, dat offer van Christus, is namelijk genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. En daarom mag dat evangelie ook verkondigd worden aan allen en een iegelijk. Ook vandaag weer. Maar er is wel haast bij. U moet het niet langer uitstellen als u die weg nog nooit gegaan bent. En als u nog nooit oog gehad hebt voor wat het betekent om zondaar te zijn. En het woord zondaar is alleen maar een woord voor u, zonder dat u er ooit iets van gevoeld hebt. Dan moet u wel beginnen om de Heere te vragen. Heere, ik beleid wel dat ik een zondaar ben, maar wat betekent het nou? Maakt u me dat nou eens duidelijk, opdat ik mijn eigen nood ook eens een keer ga voelen. Want nou kan ik zo voortleven onder de prediking van uw woord. En ik kan horen dat ik onder het oordeel lig en het doet me niks. En ik kan horen dat er een zaligmaker is en eigenlijk doet me dat ook niks. Heere, wat ben ik een ongelukkig, blind en verdorven mens. Open mijn ogen dat ik zien mag wie ik ben en waar ik op weg naartoe ben. En laat me toch niet ongehoord, ongewaarschuwd en blind voortleven naar het goeddunken van mijn eigen hart. Heb er geen vrede mee als u nog van deze dingen innerlijk geen weet hebt. Heb ook niet genoeg aan die boodschap alleen, dat Christus alles volbracht heeft. En om dan per rekensommetje de conclusie te trekken, dus nou komt het wel goed. Nee, nee. Objectief is alles in orde, ja, dat zei ik. Maar subjectief moet er nog zo'n hoop gebeuren in het leven van een zondaar. En hij komt er in feite zijn leven lang ook nooit helemaal mee klaar. Zelfs al heeft hij die zaligmaker leren kennen. Maar ik zei, er is haast bij. Haast u dan, om uw levens wil. Hier staat hij, in het evangelie. Als de redder. De zaligmaker. Straks komt hij. Als de rechter. Amen. Psalm 2, vers 7.
Thank you.
genadige God, uw naam mogen wij danken voor het feit dat u ons ook vanmorgen weer getuigen wilde laten zijn van een episode op de lijdensweg van de zaligmaker. En nu kunnen we dat lijdensevangelie op twee manieren lezen, heren. We kunnen het lezen als een bron van informatie hoe het toen en daar gegaan is en tot in de allerkleinste details op ons laten inwerken wat de Heer Jezus allemaal gedaan heeft. Terwijl het een stukje historie blijft, terwijl het op een afstand blijft, terwijl het ons persoonlijk niet raakt. Maar we kunnen het ook lezen als u ons daarvoor de geopende ogen geeft en het ontsloten hart als het evangelie dat wij in onze verloren en verdorven staat zo hard nodig hebben. Als de bevrijdende boodschap die ons spreekt van een borg die de plaats van een schuldig volk wilde innemen en tot in de uiterste consequenties heeft willen aanvaarden wat dat borgwerk met zich meebracht. We kunnen het zonder geloof en we kunnen het met geloof lezen en horen. O God, mag het op de laatste wijze zijn. En wilt u dan zelf dat geloof werken, dat geloof dat er ons ook bij bepaalt en ertoe brengt om te belijden dat we gezondigd hebben. En dat ook dat gedeelte van uw woord aanvaardt en voor waar houdt als u ons schuldig stelt en onder het oordeel legt, des doods schuldig over ons uitspreekt. Dat moet ook geloofd worden. Maar ook geloof dat gelooft als gij ons deze zaligmaker voorstelt, als die algenoegzame en als die bereidwillige en als die noodzakelijke en volkomen verlosser. Heere, heilig uw woord aan ons hart, aan ons aller hart, en werk dan in ons datgene wat nodig is tot zaligheid, zoals u weet wie wij zijn en wat er in ons leven nodig is. En vergeeft u ons al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 100, het eerste en het vierde vers. Thank you. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.